Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Jonkman uit Veenendaal zal voorgaan. Gisteren ontvingen we van Philip en Ilonka Leenman, de rouwwaard 10, het blijde bericht dat bij hen jongstleden vrijdag 31 januari een zoon werd geboren. Ze gaven hem de naam Lars. Voor foto en groet zal dominee Jonkman een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel op toonhoogte, lied 219, de verzen 1, 2 en 4. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Gemeente, aan u wordt bekendgemaakt dat overleden is mevrouw Adriana van den Berg. Op 29 januari jongstleden. De rouwdienst zal, zo de Heer wil, gehouden worden op maandag 3 februari om 13:30 hier in deze kerk, waarna de ter aarde bestelling zal plaatsvinden omstreeks 14:45 op de Nederlands hervormde begraafplaats aan de Liniestraat hier in Ochten. Indien u de rouwdienst en de ter aarde bestelling wilt meemaken, dan wordt u verzocht om maandag om 13:50 hier in de kerk aanwezig te zijn. In een moment van stilte willen wij haar gedenken die van ons is heen gegaan. Jezus zegt, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, zo kom ik weder tot u en zal u tot mij nemen. Opdat ook gij zult zijn daar waar ik ben. We zingen uit Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Psalm 89, vers 8. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede, gemeente van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we zingen, gemeente, uit Psalm 108, het eerste en het tweede vers. 1 en 2, Psalm 108. God van het Koninkrijk van God. En daarna zingen we uit Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Hoor naar het gebod van uw God, gemeente. Dit gebod dat ik u heden opleg, is niet te moeilijk voor u. En het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen, wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en om te laten horen, zodat wij het kunnen doen. Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou kunnen zeggen, wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee om het voor ons te halen en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen. Want dit woord is heel dicht bij u. Het is in uw mond en in uw hart om het te doen. Zie, ik houd u heden het leven en de dood voor, het kwaad en het goede. Want wat ik u heden gebied, dat gebiedt de Heere u, dat u God zult liefhebben, in zijn wegen zult gaan en zijn geboden, zijn verordeningen en zijn bevel in acht zult nemen. Dan zult u leven en talrijk worden en zal de Heere uw God u zegenen in het land waar u heen gaat om het in bezit te nemen. Maar als uw hart zich afkeert en u luistert niet, en u laat u verleiden om u voor andere goden neer te buigen en te dienen, dan verkondig ik u heden dat u zeker zult omkomen. U zult uw dagen niet verlengen in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om er te komen en om het in bezit te nemen. Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de Heere uw God lief te hebben, zijn stem te gehoorzamen en u aan hem vast te houden. Want hij is uw leven en de verlenging van uw dagen. Amen. Zullen we samen bidden, gemeente, om de verlichting met Gods Heilige Geest. Heer onze God, we willen u hartelijk danken dat wij op deze stille zondagmorgen hier bij elkaar mogen zijn in uw huis. En dat wij samen mogen luisteren naar de verkondiging van uw woord. Wat een wonder, Heere, is dat, dat u überhaupt tot ons spreekt. Dat u niet van ons afwendt, maar u telkens weer naar ons toewendt. En dat echt niet alleen op zondag, maar ook door de weeks. Even zoveel malen als u het ons vergunt de Bijbel te openen en te lezen wat daar staat. En Heere God, hoe vaak zal het ons niet gezegd zijn. Als we lezen wat er staat en als we geloven wat er staat, dan hebben we wat er staat. U hebt u tegenover ons vastgelegd in uw woord, in de Bijbel, die open ligt op de kansel en die open mag liggen in onze huizen. U hebt uw naam verbonden in de naam van Jezus Christus aan de namen van ons leven. Wat een wonder is dat, God. En we danken u ervoor en we bidden u met het oog op de dienst en ook met het oog op de preken die we deze morgen zullen mogen horen en houden. Dat we ons gewonnen geven voor het eerst of bij vernieuwing en ons door u zullen laten leiden in de richting van uw stad van vrede, die aan het eind van de tijden gebouwd staat voor iedereen die de verschijning van Jezus Christus heeft lief gehad. Kom dan met uw Heilige Geest in ons midden. Heere, help ons bij het spreken en bij het luisteren. En geef dat we met elkaar vanmorgen een hele goede en hele gezegende dienst zullen mogen hebben. We hebben dat niet in onze eigen hand. We leggen het terug in uw handen en bidden u, schenk ons hoofd voor hoofd en hart voor hart wat we nodig hebben om verder te kunnen in het leven met u. Totdat de morgenster opgaat en de volle vrede zal dagen op deze aarde en in onze harten. Hoor en verhoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan vanmorgen met elkaar nadenken over een bekende geschiedenis in het Nieuwe Testament. En ik wil ook eerst iets zeggen tegen de kinderen. Jullie gaan zo dadelijk naar de kindernevendienst. Het gaat vanmorgen over een heel bekend verhaal. Het gaat namelijk over de salving van Jezus. Meer dan een salving was het eigenlijk. In het huis van iemand die dat had moeten doen. Maar die het niet deed. En dat is dan meteen ook waar het vanmorgen bij jullie over zal gaan. Ik heb heel uitgebreid met de mevrouw die vanmorgen de kindernevendienst leidt, daarover gesproken. Jullie moeten goed luisteren. Want er zit een clue in dat verhaal. En dat zal ze ook wel vanmorgen vertellen aan jullie. En ik zal het de gemeente vertellen. En dan kunnen jullie er thuis met jullie vaders en moeders of opa's en oma's mooi over praten. Dat laatste moet je vooral doen. Dan kunnen jullie controleren of ze in de kerk goed geluisterd hebben. Oké? Doen we. Gemeente, ik lees eerst met u een paar versen uit de Romeinenbrief. Uit Romeinen 5. Ik zal telkens wel even zeggen welke versen ik lees. Ik lees eerst met u uit Romeinen 5 vanaf vers 8. 8 tot en met 10. God bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. dan vers 15. Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En het is met de gave niet zoals het was door degene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van de overtreding wel tot verdoemenis, maar de genade gave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. En dan gaat het me vanmorgen vooral om die woordjes veel meer. En daar kom ik in de preek dan op terug, gemeente. En dan lezen we het tekstverhaal. Lucas 7, Jezus door de zondares gezalfd, staat er. Een van de fariseeën nodigde Jezus uit om bij hem te komen eten. En ik kwam in het huis van de fariseer en ging aanliggen. En zie, een vrouw die in de stad als zondares bekend stond, bemerkte dat hij aan tafel was in het huis van de fariseer. En ze bracht een albasten kruik met mirre en ze ging wenende achter hem staan bij zijn voeten en begon met haar tranen zijn voeten nat te maken en droogde ze af met haar hoofdhaar en kuste zijn voeten en zalfde ze met de mirre. Toen de fariseer die hem genodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf: nou, als deze de profeet was, zou hij wel weten wie en wat deze vrouw is die hem aanraakt. Dat ze een zondares is. En Jezus antwoordde en zei tot hem: Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei: meester, zeg het. Een schuldeiser had twee schuldenaars. De een was een 500 schellingen schuldig, de ander 50. Toen ze niet konden betalen, schonk hij het hun beiden. Wie van hen zal hem dan het meeste lief hebben? Simon antwoordde en zei: nou, ik onderstel hij aan wie hij het meeste geschonken heeft. Hij zei tot hem: ge hebt juist geoordeeld. En zich naar de vrouw toewendende, zei hij tot Simon: ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water voor mijn voeten hebt gij mij niet gegeven, maar zij heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haren afgedroogd. Een kus hebt u mij niet gegeven, maar ze heeft, van dat ik binnengekomen ben, niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft met mirre mijn voeten gezalfd. En dan volgt de tekstgemeente, waar alles om draait. Haar zonden zijn haar vergeven, al waren ze vele. Want ze betoonde veel liefde. Maar wie weinig vergeven wordt, ja, die betoont weinig liefde. En hij zei tot haar: uw zonden zijn u vergeven. En die met hem aan tafel waren, begonnen bij zichzelf te zeggen: wie is deze dat hij zelf de zonden vergeeft? En Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Gemeente, het thema dat ik boven de preek heb gezet is de openbaring van de liefde als teken van ontvangen vergeving. En let de gemeente vanmorgen in de eerste plaats op de overvloed van die liefde bij de zondares. Ten tweede op de afwezigheid van die liefde bij Simon de fariseer. En ten derde op de bron van die liefde bij Jezus Christus. Het gaat dus over de overvloed, de afwezigheid en de bron van die liefde. We gaan zingen, gemeente, uit Psalm 71, de versen 2, 4, 5 en 10. Psalm 71, 2, 4, 5 en 10. En Jezus antwoordde en zei tot hem: Simon, ik heb u iets te zeggen. En hij zei: Meester, zeg het. Ik zeg u, haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij velen, want zij betoonde veel liefde. Maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, tussen de vier evangeliën die wij in het Nieuwe Testament tegenkomen, neemt het evangelie van Lucas een hele bijzondere plaats in. Lucas, een vriend en lange tijd zelfs een medewerker van Paulus, tekent Jezus in zijn evangelie als de heiland van zondaren. Als de redder van mensen die helemaal beneden aan de ladder terechtgekomen zijn. Dat woord heiland staat al meteen aan het begin van dit evangelie. In hoofdstuk 1, Jezus is de naam van het kind van Maria. Jezus, God redt. En die naam komt ook voor aan het einde van het evangelie van Lucas. Want dan is het de heiland die tot de moordenaar aan het kruis zegt: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Een heiland is Jezus, een redder. En dat lees je bijna op elke bladzijde van dit Lucas-evangelie. Het is als het ware de kleur van het evangelie. Een heiland. In het begin staat het als een monument, als het ware al opgericht, als de engel zegt tegen de herders in de velden van Efrata: u is heden de heiland geboren. En daarom vind je ook bij Lucas, uitgerekend bij hem, die bekende gelijkenissen van het verloren schaap en van de verloren penning en van de verloren zonen. Verlost. Maar ze waren verloren. Gevonden, maar ze waren uit het zicht verdwenen. In dit licht, gemeente, wil ook de geschiedenis bekeken worden die vanmorgen voor ons ligt. En het schema van deze geschiedenis die laat zich vergelijken met een driehoek. Aan de basis, daar vind je die vrouw aan de ene kant en Simon de Farizeeër aan de andere kant. En aan de top, ja, daar is Jezus die met beide in verbinding wil staan. We hebben gehoord hoe de Heer Jezus Christus weer eens een uitnodiging heeft ontvangen van een Farizeeër. Zijn naam is Simon. We weten voor de rest eigenlijk helemaal niets van hem. Maar ons bekruipt van meet af aan al een onbestemd voorgevoel als wij ons de ontvangst probeerden voor te stellen die Simon Jezus ten deel laat vallen. Iedereen ontvangt een welkomstkus. Iedereen ontvangt water om zijn voeten te wassen. Iedereen ontvangt ook zalf, olijfolie, om een wat plezierige geur aan tafel te verspreiden. Je ligt namelijk aan en je ligt met je hoofd tegen de voeten van je buurman aan. Dus die man moet toch ook een beetje fatsoenlijk ruiken. Iedereen krijgt dat aangereikt. Iedereen is welkom. Iedereen. Maar Jezus blijkbaar niet. Dat zegt iets, gemeente. Simon behandelt Jezus als een uitzondering. En zeer gereserveerd stelt hij zich tegenover Jezus op. En uit alles proef je, hij voelt zich van meet af aan toch een beetje onzeker. Geen opspraak, niet te veel mensen eromheen. Zo'n onder onsje. Het enige wat hij eigenlijk wil, dat is erachter komen of deze man uit Nazareth werkelijk een leraar, werkelijk een profeet is. Of is hij de man die het woord van God brengt? Wie is hij eigenlijk? En op die vraag wil Simon een antwoord hebben. En op zichzelf is dat natuurlijk helemaal niet verkeerd. Dat hij zekerheid wil, dat hij ook wil weten aan wie hij toe is. In dat opzicht zou ik wel eens wensen dat de mensen in de kerk tegenover allerlei groeperingen die tegenwoordig overal als paddenstoelen uit de grond verrijzen, wat kritischer stonden. Is het allemaal wel zo mooi als het lijkt? Alleen, doe het wel eerlijk. En waar gaat het om? Om jezelf? Of gaat het nou werkelijk om Jezus? Nu, aan die nieuwsgierigheid van Simon zal tegemoet worden gekomen. Alleen wel op een manier die hij zelf allerminst zal hebben gewenst. Het zal zichtbaar worden wie Christus is. Het zal ook zichtbaar worden wie die vrouw is. En het zal ook zichtbaar worden, maar daar had Simon geen zin in, wie Simon is. Je moet nooit denken dat je vrijblijvend met Jezus om kunt gaan. Dat dacht Nicodemus ook, maar die kwam er wel achter dat het anders ligt. Op dat moment wordt door Lucas die derde persoon naar voren geschoven. Want we lezen in het evangelie en zie een vrouw die in de stad leefde, een zondares, vernam dat Jezus aanlag in het huis van de fariseer. En het is deze vrouw die ongenoten de feestzaal van Simon betreedt. Ongenoten en wat Simon betreft ook ongewenst. Op deze gast had hij niet gerekend. Het is goed om daar even een streepje bij te zetten, gemeente. Om er maar wel mee te rekenen. Waar Jezus is, daar klinkt het Kyrie Eleison. Waar Jezus is, daar vind je de zondaren. Nu, gemeente, ze is er. En spoedig zal blijken of Christus inderdaad de profeet is. Er komt inderdaad helderheid in de mistige situatie die rond Jezus hangt. De vrouw, anoniem, haar naam wordt niet genoemd. Lucas wil geen gepraat hebben bij de mensen die het evangelie lezen. De vrouw is in kwestie achter Jezus gaan staan. Ze komt niet voor Simon, ze komt voor Jezus. En ze huilt. En ze huilt zozeer dat haar tranen op de voeten van Jezus vallen en ze niet anders weet te doen dan zijn voeten te drogen met haar tranen. Van haar tranen. Ze droogt ze met haar haren. Wat er nou precies op de achtergrond speelt, gemeente, weten we eigenlijk niet. Maar één ding is duidelijk, ze is gekomen om haar dankbaarheid te tonen. Haar vreugde over het wonder dat haar zonden haar vergeven zijn. Haar zonden, zo lezen in de Bijbel, die vele zijn. Vergeven zonden. Soms, gemeente, heb ik wel eens de indruk dat sommige mensen liever een preek over de zonde horen dan over de vergeving der zonden. Maar zo is het nou net niet. Haar zonden zijn haar vergeven. Wat nog bijkomt, ik denk aan professor De Zwaan die in zijn prachtige commentaar op het Lucas evangelie zegt: in haar komst zit ook iets van een zoeken naar houvast en geborgenheid tegenover al die prikkende blikken en fluisterende verdachtmakingen. In ieder geval gaat zij, de grote zondares, aan Jezus het eerbewijs geven dat Simon hem onthield. Ze wast met haar tranen de voeten van Jezus, droogt ze af met haar tranen. Ze denkt niet aan fatsoen, ze denkt ook niet aan wat wel of niet hoort. Alles wat ze geeft is haar liefde. Als een antwoord op de liefde die zij in de weg van de vergeving van Christus ontving. Ze is een echo op die liefde. Er is, gemeente, in de liefde altijd iets overdrevens, iets overtolligs. U moet wat dat betreft maar het boek Hooglied lezen. Nou, dat ziet u ook hier. Ze doet eigenlijk wat Simon opzettelijk naliet. Zij doet opzettelijk wat Simon opzettelijk naliet. Simon gaf Jezus geen welkomstkus. Ik vertelde het u al. En hij zal de niet-Jezus voeten en hij gaf geen water om zich te wassen. Hij hield zich ver van Jezus. Overigens was dat natuurlijk volkomen in strijd met de omgangsvormen in de dagen dat het evangelie geschreven werd. Maar deze vrouw, gekomen uit het nachtleven, maar verlost van haar zonde en schuld, ze richt zich met al haar liefde op hem, die haar van een gebrandmerkte maakte tot een nieuwe schepping. Ik zou u willen herinneren, gemeente, als u dat vanmiddag nog eens naleest, hoe in de eerste Johannesbrief een diepzinnig woord staat. Daar staat: wij weten dat we overgebracht zijn uit de dood in het leven. Waaraan weet je dat? Johannes zegt: omdat wij de broeders lief hebben. Deze vrouw heeft lief omdat ze overging uit de dood naar het leven. Onderwijl gemeente heeft Simon dit alles schade geslagen en hij is klaar met zijn oordeel. Indien hij de profeet was, als hij het woord van God zou brengen, dan zou hij wel weten wie en wat deze vrouw is die hem aanraakt. Hij zou wel weten dat ze een zondares is, een uit de rails gelopene. Met andere woorden, als Jezus de profeet was, zou hij deze vrouw, zoals zij fariseërs deden, wel mijden. Maar Jezus is geen profeet. Kijk maar, hij houdt die vrouw niet op een veilige afstand. In het oordeel van Simon is Jezus niets bijzonders. Die ergernis, die geringschatting, die komen we in het evangelie van Lucas nogal eens tegen. Die ergernis dat Jezus daar wil zijn, daar wil wonen, waar geen mens wil komen. In Lucas 15 zeggen de fariseeën tegen elkaar: moet je nou eens kijken. Deze is bij zondaars binnengegaan om met hen te eten. En als Jezus in Jericho het huis van Zacchaeus verkiest om daar te logeren, dan zegt heel de bevolking van Jericho: begrijp je dat nou? Hij is bij een slecht mens binnengegaan. Het is uitgerekend op dit moment dat onze geschiedenisgemeente een wending neemt. Dat niet weten van Jezus, althans dat denkt Simon, blijkt in dubbel opzicht een allesweten te zijn. Tot dusver zijn er in ons tekstverhaal eigenlijk twee figuren die in het volle licht staan. Daar is Christus, die kiest voor zondaren en tollenaren. Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En dan is er ook die zondige vrouw die ook in het volle licht staat. Reken er maar op dat de mensen die het hele geval van buiten konden bekijken, het waren open huizen, hun kritiek niet onder stoelen of banken hebben gestoken. Maar gemeente, er is er nog één. Ja, ik weet wel, die wil er liever niks mee te maken hebben. Althans, met dit tafereel niet. Die het liefst op de achtergrond zou willen blijven. En dat is Simon. Hij wikt en hij weegt. En bevindt Jezus te licht. Simon die zichzelf handhaaft. Die de kritische toeschouwersrol verkiest. En dan de gemeente. Ja, dan is er natuurlijk die vrouw. En die vrouw die staat er eigenlijk een beetje aan de kant nu bij. Mijn vrouw die zei tegen me: het opschrift boven Lucas 7, boven dit verhaal, klopt niet. Er staat Jezus door de zondares gezalfd, dat is natuurlijk wel waar. Maar je kunt je afvragen, over wie gaat het nou eigenlijk in dit verhaal? Met die zondares is het al goed. Maar weet u met wie het niet goed is? Met Simon. En daarom bemoeit Jezus zich nu juist met Simon. Simon die is er niet. En daar kom ik toch wel op terug in de preek. Simon, hij wikt en weegt. Hij bevindt Jezus te licht. Maar Jezus Christus laat in zijn genade ook Simon niet los. Ook Simon moet erachter komen wie hij is en wat zijn positie is voor God. Simon staat te hoog. Hij moet naar beneden. Hij moet laag komen waar Jezus is. En het klinkt tot hem, Simon. En hij wordt helemaal bij de les getrokken. Simon, ik heb u iets te zeggen. En let u dan even op het woordje u. De vinger flitst niet naar die vrouw. Maar die vinger die flitst in de richting van Simon. U heb ik iets te zeggen. En dan staat de gemeente. En Jezus antwoordende zeide tot hem. Simon, ik heb u wat te zeggen. U mag wel weten dat ik een moment op een studeerkamergemeente gefascineerd werd door dat ene woordje antwoorden. Waarop antwoordde Jezus? Waarop? Simon heeft immers tot dusver nog helemaal niks gezegd. Helemaal niks. Hij heeft alleen maar gedacht. Gedacht dat gedachten tolvrij zijn. Een mens mag toch denken wat hij wil, nietwaar gemeente? En dat Jezus zijn gedachten lekker toch niet lezen kon. Maar Jezus leest in het hart van Simon wat er in hem is. Of misschien heeft Jezus het wel afgelezen uit zijn ogen. De ogen die in de bergrede van Jezus genoemd worden, de lamp van het lichaam. Maar hoe ook, Jezus ziet in Simon een groot vraagteken voor hem staan. Of beter gezegd, een groot uitroepteken. Deze is geen profeet. Jezus antwoordende zei tot hem, Simon, nou heb ik jou wat te zeggen. Wel, Simon is nieuwsgierig naar wat hij te horen zal krijgen. Onbewogen en hem ook nogal zelfverzekerd zegt hij, meester zeg het, kon er maar mee voor de draad. En dan komt die hele eigenaardige gelijkenis, gemeente. Een geldschieter die twee mensen hun schuld kwijtscheldt. De een een schuld van 500, de ander die schuld van 50 denaris. De andere vertalingen zeggen schellingen. En dan komt de hamvraag. En daar had nou net Simon niet op gerekend, op deze vraag. Het gaat niet naar zijn hoop, het gaat niet over zijn geloof. Het gaat ook niet over zijn trouwe wetsbetrachting, maar het gaat nu over, gemeente, hou je vast, het gaat nu over de liefde. Wie van hen zal nu het meest lief hebben? Ik kan er bijna niet anders, gemeente, op bij Simon is bij het horen van deze gelijkenis klimmende verbazing geweest. Want geldschieters waren in die tijd helemaal niet zulke gulle mensen die iemand de schuld vergaf. Integendeel, het waren zeer hardvochtige mensen. Zeer hardvochtig. En zeker de oren van de fariseeën zullen wel geklapperd hebben. Want in de denkwereld van de fariseer komt zoiets als kwijtschelding van schuld nauwelijks voor. Psalm 103, ja, natuurlijk kenden ze Psalm 103, maar er werd niet veel gezongen. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Mooie psalm in het psalmboek, maar om dat hem in de praktijk, in de beoefening te brengen, gemeente, daar hebben we ook in onze gemeenten nog wel eens moeite mee. Want die fariseeën die hebben een bepaalde voorstelling. En die voorstelling, gemeente, is dat hij in elk geval trots kan zijn op zijn leven. Hij heeft nogal wat staan op de creditzijde van Gods rekening courant. En die vrouw, ja, als zondares moet zij wel een zware schuld hebben. Al haar leven is schuld. Zij is het die 500 schellingen schuldig is. En hij maar 50. Zo overlegt Simon bij zichzelf. Hij kan goed rekenen. Dat kunnen fariseeën over het algemeen. Ze kunnen goed rekenen. Verhouding 1 staat tot 10. Nou, dan hoef je toch niet wakker te liggen. Dan kun je toch zeggen, ik heb het beter gedaan dan die of die of die of die. Ja, alleen, weet u waar hij mee zit? Hij zit met die vraag van Jezus, hè? Want Jezus heeft het daar helemaal niet over. Wat zit daar nou achter? Wie van hen zal die hemelse bankier nou het meest lief hebben? En dan reageert Christus, gemeente. En het is alsof er een glimlach vol milde ironie over zijn gelaat strijkt. En hij prijst ook Simon. Gij hebt juist geantwoord. Een 10 met een griffel. Maar juist dit oordeel van Jezus, dit goede oordeel, is een schrijnende veroordeling voor Simon. En dan wendt Jezus zich tot die vrouw en dan zegt hij, Simon, zie jij deze vrouw? Ik doe het verstandig aan gemeente om de nadruk te leggen op het woordje zien. Zie je deze vrouw eigenlijk wel? Heb je er wel ooit echt gezien? Ja, kijk nou eens goed naar haar. Zij heeft gedaan wat jij opzettelijk naliet. En weet je waarom ze het deed, Simon? Dat zal ik je ook vertellen. Ze deed het hierom. Haar zonden zijn vele, maar ze zijn haar vergeven. Want ze heeft grote liefde betoond. Maar wie weinig liefde betoont, die is weinig vergeven. Gemeente, dat zijn verpletterende woorden. Gericht tot een model vrome die waande. Want het is een waan, hoor. Neem dat alsjeblieft mee naar huis. Het is een waan. Die waande dat hij zo'n grote kredietrekening bij de hemelse bankier had. Wat een verschil, gemeente. Deze man die zich laat voorstaan op wat hij allemaal geestelijk is en geestelijk bezit. En dan deze zondares die verslagen was. En die alles miste wat ze bezitten moest. Maar die dat uit de hand van God mocht ontvangen. Want ja, hoe zingen we het ook alweer, gemeente, wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Ik heb tegen mijn catechisanten wel eens gezegd, jongens, voor de hemel kun je nooit te slecht zijn. Maar je kunt er wel te goed voor zijn. Daar moet je goed over nadenken, gemeente. Want Simon zit te hoog om laag door de enge poort binnen te gaan. Simon wilde van geen genade weten. En die vrouw werd de schuld kwijtgescholden. Die vrouw werd begenadigd. De grootte van haar liefde liet zien hoe groot haar schuld was. 500 schellingen. Dat was wat gemeente in die tijd. Maar weet u wat het punt is? Die 500 denaris, die 500 schellingen, dat was vergeven schuld. En Simon staat daar met 50 denaris werkelijke, reële schuld. Wie is nou schuldeloos verklaard, gemeente? Heb je daar wel eens over nagedacht? Er zit in onze geschiedenis een geheimzinnig verband tussen de diepte van de schuld en de overvloed van de genade van God. De zondigheid, de verlatenheid van deze vrouw was voor Christus de gelegenheid om het veel meer van zijn genade te laten zien. En dokter De Zwaan die schrijft in dat commentaar een hele mooie zin. En hij schrijft, het uiterste kwaad in de duisternis, waarin de glorie van de genade van Christus het duidelijkste uitkomt. Kijk, dat is nou ook wat in onze tekst staat. Hè? Zij betoonde veel liefde omdat Christus haar vele zonden, 500, vergeven had. Al zult u zeggen, moet je dan maar raak leven? Moet je dan maar raak leven? Zoveel mogelijk zonde doen om zoveel mogelijk genade te ontvangen. Er is in Rusland de vorige eeuw een stroming geweest die dat leerde. Je moet eerst eens goed door het slijk zijn gekomen en zijn gegaan om te weten wat het is om rein gewassen te worden. Het is de hele tijd een grote secte geweest. Trouwens, in Nederland hebben we ook zo'n secte gehad. Rond de een of andere visboer bij Muiden in de buurt. Daar ging het net zo toe. In Paulus' dagen was dat ook het geval in de gemeente van Rome. En dan zegt Paulus, moeten we dan in de zonde blijven omdat de genade toenemen? En dan geeft hij om aan alle misverstand een einde te maken. Meteen een antwoord. Hij zegt, dat zij verre. Dat zij verre. Maar onderwijl gemeente is het wel zo dat wie het verst bij God vandaan leeft, dan tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, vaak vooraan staat in het verheerlijken van de naam van Christus. God, en laat ons dat duidelijk zijn, gemeente, wil ons allen redden. Mensen met 500 schellingen schuld en mensen met 50 schellingen schuld. Maar we zullen wel, gemeente, allemaal door datzelfde deurtje, door die enge poort van de begenadiging, binnen moeten gaan in het koninkrijk van God. En niet menen dat we beter zijn dan anderen. Ook niet beter zijn dan de mensen van de wereld. Pas op dat we onszelf de toegang tot het koninkrijk niet blokkeren door ons op te blazen tot wat we niet zijn. Er is, gemeente, als u dat goed meeneemt, dan ook wel te begrijpen dat zijn oude kerkvader heeft gezegd dat er een felix culpa is, een welgelukzalige schuld. Felix culpa, welgelukzalige schuld. En hij bedoelde daar echt niet mee om een lans te breken voor een losbandig leven of om allemaal maar te worden als die zondares die daar binnen drong in het huis van Simon. Nee, gemeente, maar was het niet ooit Gunning, dokter Gunning, die zei dat de diepe val God gelegenheid geeft om het veel meer van zijn genade te openbaren? Het veel meer van zijn genade. Wij denken dat het vaak in evenwicht is, of het slaat door naar het oordeel. Maar Paulus zegt in Romeinen 5, en die zegt het tot 5 keer toe, dat de genade meer is dan onze schuld. Als je maar schuld wilt hebben. En als je maar als een schuldenaar bij Christus wil komen. Als je maar met lege handen voor zijn aangezicht staat. Dan vult hij ze. En dan blijkt ook het andere waar te zijn. Dat Jezus gekomen is. Omdat we het leven zullen hebben. En de overvloed. Je kunt wat Jezus geeft niet op. Als je maar in de juiste gestalte, gemeente, voor hem staat. Hij schold hun de schuld kwijt. Ik heb nog een heleboel op papier staan, gemeente, maar dan wordt de preek te lang, ontdek ik. In het Nederlands staat er voor het woord kwijtschelden ook nog weer een ander werkwoord. Maar net als dominee Jongeren, die kennen jullie beter dan mij natuurlijk. Dominee Jongerde, die zei, je moet altijd naar de Griekse grondtekst kijken. En dat doe ik ook altijd. En toen viel me iets op. Kwijtschelden. Je mag het ook vertalen met begenadigen. Als je nou aantekeningen maakt, dan moet je dat even opschrijven. Kwijtschelden is begenadigen. Er staat namelijk egarissato. En daar zit het woordje garis in. Genade. Genade, God zo rijk, zo vrij. De poort staat open ook voor mij. En weet je wie dat ontdekt heeft? Dat heeft Paulus ontdekt. Paulus die ook meende zo'n rekening courant te hebben waarmee je kon etaleren. Maar dan schrijft hij aan die gemeente van Rome. Een geweldig woord. Hij zegt, we hebben alle gezondigd. We zijn met dezelfde sop overgoten. Maar Maar we worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade die in Christus Jezus is. Daar ligt het geheim, gemeente. Uit zijn genade die in Christus Jezus is. Charis, dat is trouwens ook nog verbonden met een ander woord. Gara, blijdschap. Ja, dat is er ook dan, hè. Ere zij aan hem die zondaars in de rij van koningen zet. Je kunt het toch niet op, gemeente. Weinig liefde als er weinig te vergeven is. Veel liefde als je weten mag dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van alle zonden. Weet je, dan is het waar. Automatisch, het kan niet anders hoor. Dan is het werk van de Heilige Geest in je. Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Gemeente, ga eindigen. De geschiedenis die eindigt met als een open einde. Dan moet je eens even naar kijken thuis. Eigenlijk een beetje een open einde. En toch wel mooi. Tenminste. De vrouw gaat het leven in, gerechtvaardigd, begenadigd. Ga heen in vrede, zegt Jezus. En dan gaat ze, lichtvoetig. Hij zal haar weg lichtvoetig maken, zingt Psalm 32. Lichtvoetig. De toekomst is voor haar met licht omstraald. Wat een leven, gemeente. Wat een vergeving. Totaal en radicaal. Dan is het de schare. Die moppert. Wie is nou toch deze dat ook, dat hij de zonde vergeeft, zeg. Dat verbeeldt hij zich wel niet. Dan is er ook Simon de Farizeeër. Zou hij zich hebben laten begenadigen, gemeente? Hij heeft toch ook gehoord. Hij heeft toch ook wel eens gelezen, Psalm 130. En daar heeft hij toch ook gezongen, gelezen, dat er bij de Heere veel verlossing is. Voor 500 denaris en voor 50 denaris. Zou hij het eindelijk begrepen hebben? Of ging hij verder met die 50 schellingen schuld? Die hij niet, die wij nooit betalen kunnen. En dan blijft Jezus achter. En gelukkig dat ik dan met hem mag eindigen vanmorgen. Maar het ging toch over hem, hè, vanmorgen. Jezus die zondares en Simon zoekt te behouden voor zijn koninkrijk. Jezus gaat verder. Hij gaat naar het kruis. Vanaf hoofdstuk 9, vers 51. Wordt zijn leven een duidelijke kruisgang. Het kruis waaraan hij de schuld, uw schuld, jouw schuld en mijn schuld overnam. En mild vergaf. Lieve mensen, als je dat mag geloven, dan is het niet een mooi vers wat we nu gaan zingen. Wij danken u, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. Nog klinkt dat woord. Het klinkt met macht. En het wordt overal volbracht. Waar liefde wordt gegeven. Wij uit uw liefde leven. Amen. Zullen we ons samen buigen voor God, gemeente? Heere onze God, wij danken u voor dat grote wonder dat u ons onze schuld vergeeft. En dat wij mensen, hoe ook ons leven eruit mag zien, ons mogen bergen in dat woord waarin we mogen wonen. Het woord van uw vergeving. Geef dat we daar nooit aan voorbij zullen leven. En dat we in ons oordeel over anderen dat ook nooit zullen vergeten. Dan zal uit ons leven spreken wat uit die vrouw sprak, over wie we het vanmorgen uitvoerig hebben gehad, die u gaf, Heer Jezus Christus, al de liefde van haar hart. En wij bidden u als we naar die vrouw kijken vanmorgen en er niet omheen kijken. Maak ons een beeld van u, zo vol van ootmoed, liefde en trouw. Maak ons een beeld van u. Geef dat de liefde die wij van u ontvangen zal na-echoen in de liefde voor elkander. We bidden u voor de nabestaanden van mevrouw van den Berg, die morgen zal worden begraven. Wij danken u dat wij al de onzen, wanneer zij over de grens van dood en leven zijn heen gegaan, aan u mogen overgeven en mogen geloven dat u ons onze schuld vergeeft en dat we mogen leven in de ruimte waarin het klinken zal, o wonder van onbegrijpelijke genade, beërf het koninkrijk dat u van voor de grondlegging der wereld bereid is. Een bereid koninkrijk door begenadiging en door vergeven schuld. O God, leer ons allen daaruit te leven en dat mee te nemen ook dagelijks in onze omgang met mensen. Maak ons mild als u. We bidden u, Heere, voor de broeders die vanmiddag afscheid zullen nemen van de kerkraad hier. We danken u voor de arbeid die ze hebben mogen doen. En we bevelen hen ook, met name vandaag, vanmiddag ook, in de voorbereiding op de dienst van vanavond, in uw hoede en zorg aan. Soms vragen we ons wel eens af, Heere, ach, we zijn maar mensen. Waar doen we het allemaal voor? En toch, op de grote morgen zullen we nog versteld staan, wat het weinige dat wij hebben gedaan aan groots hebben opgeleverd voor uw koninkrijk. Zegen de broeders die vanmiddag bevestigd zullen worden. Geef hen alles wat ze nodig hebben om hun ambt te vervullen. Laten ze dit heel goed weten. God roept geen geschikten, maar u maakt ongeschikten wel geschikt. Geef hen uw nabijheid te ervaren en het gebed van de gemeente. Zo is er veel te bidden, Heere God, veel te vragen ook. Maar we leggen alles maar terug in uw handen. En we neuren je voor ons uit. De woorden, de gedachten en de melodie van het oude kerstlied. O Jezus, mens en God, bij u is wel geborgen ons aards, ons eeuwig lot. Doe ons dat geloven, elke dag, elk uur, elk ogenblik. Amen. Gemeente, u ontvangt nu gelegenheid om uw gaven te geven. De doeleinden staan in uw weekbrief vermeld. En we zingen onze slotzang en daarin vatten we de preek van vanmorgen samen. Uit Psalm 116, ik zal uw naam dank erkentenis verheffen. En dan daaraan voorafgaande de belijdenis van die vrouw. Gij hebt, o Heer, in het dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. 5 en 10 van Psalm 116. Verhef thans, gemeente, uw harten tot God. Gaat heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.